Welkom bij Radio Maria.
Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Catechismus. Vandaag kunnen wij luisteren naar professor Herman de Deyn, die ons iets meer zal vertellen over rituelen.
Een tijd geleden heb ik een boek gepubliceerd over rituelen, waarom we niet zonder kunnen. Rituelen is eigenlijk iets des mensen. Mensen hebben, zolang ze bestaan, altijd rituelen gehad. En tot in deze tijd, in deze uiterst geseculariseerde maatschappij, blijven mensen hun leven doordecemen met rituelen. Misschien zelfs meer dan ooit. Wat zijn eigenlijk rituelen? Wel, mijn definitie van een ritueel is de volgende. Een ritueel, zo denk ik, is een gepaste reactie op het verschijnen van de wonderen van het leven. Dat wil zeggen, van die dingen in het leven die werkelijk belangrijk zijn en die aan het leven waarde en zin geven. En die wonderen openbaren zich, als het ware, aan ons. Of men nu gelovig is of niet. Het gaat om dingen die waar wij eigenlijk niet kunnen over beslissen. Laat me gewoon een paar voorbeelden geven van gewone rituelen, die alle mensen in alle tijden, in alle plaatsen hebben. Bijvoorbeeld de rituelen bij het verschijnen van nieuw leven, van een kindje. Als een kindje geboren wordt, dan zeggen wij dikwijls, als we dat gaan bezoeken, bij de moeder, bij de ouders, kijk eens, hoe wonderlijk, hoe miraculeus is dat toch. Wij weten natuurlijk dat kinderen natuurlijke dingen zijn, maar we kunnen ze niet anders zien dan als een soort mirakel, als een soort wonder dat ons gegeven is. En wij hebben onvermijdelijk het gevoel dat we ten aanzien van het verschijnen van dat wonder in de menselijke gemeenschap iets moeten doen. Wij kunnen dat niet gewoon zomaar laten gebeuren zonder dat te vieren, als het ware. En die viering, dat doen wij op manieren die wij geërfd hebben van vroeger. Ik heb een collega, historicus aan de KU Leuven, Jan Blijen, en die schreef ooit dat bij het verschijnen van wonderen in het leven wij eigenlijk uit onszelf niet zouden kunnen weten hoe we daarop precies moeten reageren. We hebben daarvoor, als het ware, gestandaardiseerde reacties nodig, ritueel, met andere woorden. En wanneer een kindje geboren wordt, dan doen wij allemaal, overal, ongeveer hetzelfde. We kleden dat, we wassen dat, we geven het een naam, al dan niet verbonden met doopselritueel. Er worden geschenken uitgewisseld aan de bezoekers. De bezoekers geven geschenken voor het kindje. Wat we eigenlijk doen ten aanzien van het verschijnen van het wonderlijke ding, dat babytje, wij verbinden die rituelen met reacties van eer en lof en dank en smeken. Als we naam geven, dan eren we een kindje. Een naam geven is, zoals de filosoof Wittgenstein ooit zegde, een juweel hangen rond de hals van dat kindje. We loven de werkelijkheid, of we nu gelovig zijn of niet. We danken. Er is een soort feest bij de geboorte. Dat zijn allemaal dingen die samenhangen met het verschijnen van het wonder, van het nieuwe leven. En gelijkaardige dingen doen we, andere rituelen, wanneer dat wonder verdwijnt. Bij de dood bijvoorbeeld. Met andere woorden, rituelen hangen zeer nauw samen met twee andere dingen die enorm belangrijk zijn, namelijk symbolen en verhalen. Symbolen, bijvoorbeeld de naam, is een symbool. Gaven zijn symbolen. Wanneer een kindje geboren wordt, dan krijgt het een naam. Dat betekent, we verbinden de betekenis, de waarde van het kind met een hele geschiedenis. Met de geschiedenis van de voorouders, met het verleden. Met andere woorden, een ritueel rond een wonder dat in het menselijk leven verschijnt, een ritueel is altijd eigenlijk in zekere zin religieus. In de letterlijke betekenis van het woord religio, namelijk verbindend. Het verbindt de levenden met de doden. Het verbindt het nu met het verleden en de toekomst. Die rituelen volgen altijd een bepaalde partituur. En zoals ik al gezegd heb, als een kindje geboren wordt, dan wikkelen we het in doeken, we wassen het eerst, we wikkelen het in doeken, we geven het een naam, er worden geschenken uitgewisseld. Met andere woorden, het is een bepaald soort aaneenschakeling van gebaren en houdingen en gedragingen, een soort choreografie als het ware. En het is ook zo dat in het ritueel het belangrijkste is dat het ritueel gebeurt, op de wijze waarop het moet gebeuren. Met andere woorden, als een soort eerbetoon, als een soort danken bij het verschijnen van het wonder. Men heeft dat terecht opgemerkt, dat wat mensen voelen, denken, bedoelen, is enigszins secundair ten aanzien van het ritueel op zichzelf. Het gebeurt bijvoorbeeld dat wanneer wij het afscheid vieren van een wonder, van een mens, wanneer een mens overleden is, dat wij, als het ware, niet kunnen voelen wat we moeten voelen. Maar nu, in dat geval is de viering die gebeurt rond het overlijden van de persoon, is als het ware het centrale. Ook al voelen wij niet wat we zouden moeten voelen, het is, om zo te zeggen, de gemeenschap zelf en het ritueel zelf dat in onze plaats doet wat er moet gebeuren. Ook al zijn we er niet totaal aandachtig bij, ook al zijn onze gevoelens niet helemaal apropos. Wat ik nu beschreven heb, zijn kenmerken van rituelen in het algemeen, of die nu religieus zijn of niet. In een volgende sectie van deze uiteenzetting zal ik het hebben over christelijke rituelen. Met andere woorden, onze relatie tot het wonder bij uitstek volgens het christendom, en dat is het leven, de figuur van Christus. In het tweede deeltje van deze uiteenzetting zal ik het hebben over dus christelijke rituelen. En het centrale christelijke ritueel, dat natuurlijk, zoals alle rituelen, een erfenis is, is het ritueel van de heilige Eucharistie. Heel dat ritueel draait rond een centrale figuur en rond centrale gebeurtenissen van die figuur, namelijk de Godmens Christus. Wat wij vieren in het ritueel van de Eucharistie is het laatste avondmaal. Het laatste avondmaal dat zelf een soort condensatie is van het centrale gebeuren in het leven van Christus en in het leven van alle christenen, namelijk het lijden, de dood en de verrijzenis van Christus. Dat ritueel hebben wij geërfd van de eerste christenen. En de eerste christenen hebben dat zelf geërfd van de leerlingen van Jezus, die na de dood en de verrijzenis van Christus elke eerste dag van de week, elke zondag, samenkwamen om dat laatste avondmaal dat ze met Christus, met Jezus, beleefd hadden, te herbeleven. Dus typisch voor een ritueel is dat het, voor dit ritueel zeker, dat het tegelijk een herdenking is en een heractualisering, een herbeleving. Dus de eerste christenen, de apostelen en de leerlingen van Christus, die herbeleefden telkens op de eerste dag van de week dat laatste avondmaal dat Jezus samen met zijn apostelen gedaan heeft, gedeeld heeft, voor zijn lijden, dood en verrijzenis. Zij herdachten dat laatste avondmaal en tegelijkertijd is de heilige mis, de Eucharistie, de heropvoering, de heractualisering van dat laatste avondmaal. Zij zaten als het ware opnieuw aan de tafel van Christus. En wat wij doen in de heilige mis, in de heilige Eucharistie, is eigenlijk precies hetzelfde. Wij herdenken, wij hernemen datgene wat er vroeger gebeurd is, en dat hernemen is tegelijkertijd een realiteit, een herbeleving met Christus zitten wij aan, met de apostelen, met de leerlingen zitten wij aan dezelfde tafel des Heren. Het woord Eucharistie is een zeer mooi woord. Het betekent eigenlijk een goede gave, de beste gave, de gave van Christus aan zijn leerlingen en aan alle gelovigen, aan alle mensen eigenlijk. En die gave is ook aan ons gegeven in die herbeleving en herdenking. En heel dat ritueel volgt een bepaalde partituur, als het ware. En het probeert de juiste reacties in ons tot stand te brengen. Bij de beleving van dat wonderlijke gebeuren van het laatste avondmaal en van de heilsrealiteit die daar aanwezig gesteld is. Wat zijn die reacties eigenlijk? Wel opnieuw, zoals in alle ritueel, gaat het tegelijkertijd om eren, loven, danken en smeken. Eren van Christus en van de drie-eenheid. Loven en danken voor wat daar gebeurd is en voor wat er ook nu aan het gebeuren is, in de mis. En smeken, tegelijkertijd smeken dat dat wonder in ons leven realiteit en gestalte krijgt. En dat al datgene wat ons bezwaart, wat ons Een last wat ons treurig maakt, wat ons angstig maakt, als het ware opgenomen wordt in dat heil. De perfecte realisatie van dat ritueel van de Eucharistie is eigenlijk wat men vroeger noemde, en nog altijd eigenlijk, de hoogmis. Dus dat is een mis die opgedragen wordt door de vervangers, als het ware, van de apostelen en van Christus zelf, namelijk de bisschop of de priester. En die mis wordt opgedragen in een heilige plaats, opvolging als het ware van de oorspronkelijke basilicas van de eerste christenheid. Een tempel waarin het heilige gebeuren zich opnieuw zal realiseren. En waarin de voorganger, die als het ware het symbool is van Christus zelf, dat ritueel zal herhalen samen met de gelovigen. Bij uitstek gebeurt dat in een basilica of in een kathedraal met een bisschop en allerlei vele priesters daar rond, in die heilige ruimte, die wij, zoals ooit in de tempel van Jeruzalem, versieren, feestelijk opsmukken met prachtige beelden, met prachtige muziek, met allerlei zaken die ook het lichaam en de zintuigen van de mensen in de juiste sfeer moeten brengen. Er zijn mooie gewaden, er zijn gewijde voorwerpen. Er is als het ware de choreografie van de liturgie. En dat begint al met het binnentreden van de priesters en van de gelovigen in de kerk. Het introibo, het binnengaan in de tempel voor de viering van het ritueel, is zelf al iets wat eigenlijk telkens opnieuw elke gelovige vreugdevol en blij zou moeten stemmen. Het is met blijdschap dat we de tempel van God binnengaan om het heilige der heiligen te vieren. Die liturgie, zoals alle rituelen, is opnieuw nauw verbonden met fundamentele symbolen en verhalen. Het symbool, de symbolen natuurlijk primair van brood en wijn, die de essentie vormen van de heilige maaltijd van het laatste avondmaal. De verhalen die in de woorddienst aan bod komen en die ons moeten herinneren aan wat er oorspronkelijk allemaal gebeurd is en wat er ook nu gaat gebeuren. Verhalen en commentaren op die fundamentele gebeurtenissen. Dus een ritueel, ook het ritueel van de Eucharistie, kan men niet losmaken van die fundamentele, diep menselijke realiteiten van symbool en verhaal. Zoals elk ritueel is ook de Eucharistie verbindend, religieus. Een verbinding van het nu met het verleden, met de tijd van Christus, de oertijd als het ware, voor het christendom, maar ook met de toekomst. Wat wij nu vieren is tegelijkertijd de aanwezigheid, in zekere zin nu reeds, van heilige Jeruzalem. Van de eindfase van de eeuwigheid, als het ware. Dus het is een verbinding van tijd en eeuwigheid, verleden, heden en toekomst. Het is ook een verbinding, een religio, van de levenden, de doden en de nog komenden. In de Eucharistie zijn wij allemaal niet alleen lid en onderdeel van deze concrete, particuliere gemeenschap. Maar we zijn tegelijkertijd onderdeel van de universele kerk, waar ook de heilige Eucharistie opgevoerd wordt. zijn als het ware alle gelovigen vertegenwoordigd, aanwezig in zekere zin. Wij vormen in de Eucharistie als het ware een mystiek lichaam, zoals men dat zegt. De mystieke eenheid van Christus en zijn apostelen en zijn heiligen en zijn martelaren met alle gelovigen. Vandaar ook dat die allemaal vermeld worden in dat ritueel. In de Eucharistie vieren wij de centrale gebeurtenissen van het christelijk leven. Dat is het hoofdritueel, als het ware. Er zijn natuurlijk ook andere rituelen, zoals het doopsel, het heilig holiesel, het vormsel, het huwelijk enzovoort. Er zijn 7 sacramenten in het katholicisme. Wel, in al die sacramenten speelt de figuur van Christus een absoluut centrale rol. Het is de verbinding van de mens en van de gemeenschap en van het mystiek lichaam met die centrale figuur van de God-mens die alle rituelen in het christendom fundamenteel beheerst. In het derde deel van mijn uiteenzetting over rituelen en meer bepaald over christelijke rituelen, Eucharistie vooral, wil ik nog iets zeggen over de manier waarop de Eucharistie opgevat is. Als het ware het patroon dat in dat ritueel gevolgd wordt. Er is een vast scenario en dat scenario is al eeuwen oud. In de loop der tijd zijn maar weinig af en toe eens veranderingen aangebracht aan dat ritueel en die veranderingen zijn eigenlijk nooit radicaal geweest. In dat ritueel, in dat patroon, zijn er 2 fundamentele delen. Ik heb die eigenlijk al vermeld. Er is langs de ene kant de woorddienst, dus het element verhalen, waarbij we ons herinneren, wat we ons allemaal moeten herinneren om aandachtig en aanwezig te kunnen zijn bij het fundamentele onderdeel van dat ritueel, namelijk de maaltijd. En vooraleer de woorddienst en de offermis, de voormis en de offermis gebeuren, de voormis met die verhalen en de preek die daar ook bij hoort, de offermis dus met de consecratie en de communie en al wat daarbij hoort, daarvoor is er natuurlijk een begindeeltje en op het einde is er nog een einddeeltje. Wel, die structuur van dat vaste scenario is er eigenlijk altijd geweest. Voor we de woorddienst hebben, is er een gebedsdienst, als het ware. We komen binnen in de kerk, in de tempel. We belijden onze schuld. We zijn eigenlijk onwaardig om dat mee te maken. We vragen om vergeving, het Kyrie. Dus je ziet weer dat die elementen van smeken, maar ook van danken, want we zingen het Gloria. Niet altijd doorheen het jaar, maar doorgaans wel. We beginnen ook dus zowel met een smeekgebed als met een dankgebed. En daarna is er dus de woorddienst, zoals we dat tegenwoordig zeggen, de leesdienst, waarbij we ook weer een vaste structuur hebben, namelijk eerst een epistel, dan een tussenzang en dan een evangelietekst. In het epistel horen we het verband tussen de heilsgeschiedenis van Christus en het Oude Testament, als het ware, ofwel een lezen we uit de handelingen van de apostelen of uit de brieven van de apostelen. Dan is er een tussenzang en dan komt de fundamentele tekst, namelijk een tekst uit een van de evangelies. Men ziet ook tussen haakjes telkens weer dat element van vieren en loven en danken. De liturgie is eigenlijk een liturgie waarbij men feest, waarbij men viert, waarbij men vreugdevol is. Er is zang en dans, als het ware. De dans is niet altijd, in sommige continenten is dat letterlijk. Letterlijk dansen. Maar ook bij ons is er een zekere dans, als het ware. We staan op, we knielen, we zitten neer. Dus er is een beweeglijkheid van het lichaam. Een soort choreografie van het lichaam die zich aanpast aan, en die, aan wat er gebeurt en die uitdrukking is van de eerbied ook voor wat er gebeurt. Het tweede deel is, het tweede hoofddeel is eigenlijk de Eucharistie, het centrum van de Eucharistie, namelijk de offerande van de gaven, de consecratie en de communie, die voorafgegaan worden opnieuw door de smeken, door de voorbeden. In de offerande, het woord zegt het zelf, brengen wij de gaven aan die symbolen zijn van Christus. En symbolen en die letterlijk Christus gaan worden. Brood en wijn, zoals Christus zelf ons dat geleerd heeft. Het is een erfenis die hij zelf aan ons heeft overgegeven. Hij heeft dat ingesteld, zoals we zeggen. En die offerande van de gaven, dus het aanbrengen van de gaven van brood en wijn, die tegelijkertijd ons eigen leven, de gaven, de goede gaven die wij in ons leven stellen, ook symboliseren, dat alles wordt, als het ware, op de tafel gelegd, omgeven met gebeden en gezangen. En na de offerande komt de consecratie, het hoofddeel van de consecratie. Opnieuw wordt dat voorafgegaan door loven en danken en zingen, de prefatie en het sanctus. En dan is er de instellingsceremonie, dus zoals Jezus zelf op het laatste avondmaal, die maaltijd heeft ingesteld om aanwezig te kunnen zijn bij alle gelovigen, telkens weer opnieuw, in de symbolen van vlees, in de symbolen van brood en wijn. En de priester, die speelt daar als het ware de rol van Christus en incarneert als het ware ook Christus, die opnieuw door de priester de woorden uitspreekt, waardoor dat brood en wijn zijn vlees en bloed worden, dat aan ons zal gegeven worden. Opnieuw wordt dat gebeuren omringd door gebeden, dankgebeden, lofgebeden, smeekgebeden. Dat gaat gepaard bijvoorbeeld met smeekgebeden voor de beveiliging en de bevestiging van de leiders van de kerk, de paus, de bisschoppen. Wij worden herinnerd aan de heiligen en de martelaren, die ook ooit deel geweest zijn van het mystieke lichaam dat hier nu in onze gemeenschap als het ware gerealiseerd wordt. Nadat dat de gedeelte van de consecratie, is er een volgend onderdeel van de offermis, om het zo te zeggen. En dat is de communie, dus het uitdelen van brood en wijn van Christus lichaam en bloed. Opnieuw wordt dat voorafgegaan, heeft dat een wel bepaalde volgorde. Namelijk, we bidden eerst het Onze Vader. Zoals Jezus zelf ons geleerd heeft. Dan is er de breking van het brood, het Agnus Dei, de vredeskus en dan de maaltijd. Waarbij wij allemaal deelnemen in de maaltijd, door het nuttigen van het brood en in sommige kerken ook, sommige gelegenheden het drinken van de wijn. En opnieuw wordt dat afgesloten met een gebed. Dus dat is de essentie. Dus langs de ene kant de woorddienst en langs de andere kant de letterlijk eucharistische dienst. De herhaling van het laatste avondmaal, met de offeranden, de consecratie en de communie. En dan komt het laatste deel, men zou kunnen zeggen, het deel waarin wij als het ware gezonden worden, omdat de gaven die wij ontvangen hebben, de goede gaven, de eucharistische gaven die we ontvangen hebben, in het dagelijks leven te realiseren. Na het ora komt het labora. Na het bidden komt het werken, de gewone zorgen van het leven, waarin wij als het ware datgene wat we gekregen hebben, zelf moeten meedelen aan anderen, aan diegenen die met ons samenleven. We worden weggezonden met een zegen en een gebed om de krachten die we hebben opgedaan, om de Christus die we nu in ons hebben, als het ware, uit te dragen naar de ander. Zo zit de structuur van de mis van de Eucharistie eigenlijk in elkaar. Dat is een prachtige vaste scenario dat altijd opnieuw gevolgd wordt. En dat niet zomaar een naspelen is, ik herhaal het, maar een realisering in de tijd van datgene wat ooit centraal gestaan heeft in de geschiedenis en wat eigenlijk altijd in de geschiedenis zal blijven centraal staan. Dat die Eucharistie, die wisselt als het ware tegelijkertijd doorheen het jaar. Lichtjes. Dat betekent, de Eucharistie wordt aangepast aan het liturgisch jaar. Dus er is niet alleen de viering op de eerste dag van het jaar van het centrale gebeuren in het christendom. Die viering overspant als het ware tegelijkertijd het hele jaar met alle zondagen, alle eerste dagen. En telkens worden andere aspecten in dat centrale scenario, in dat centrale ritueel, opgenomen en belicht. Ook dat is een centraal, een ongelooflijk prachtig gebeuren in het christendom. Niet alleen dus dat ritueel op de eerste dag van het jaar, maar ook het feit dat dat ritueel een soort lichte modificaties ondergaat en zich aanpast aan de seizoenen, aan de herinneringen van de verschillende aspecten van het leven van Christus. Echt een fantastisch mooi iets om te beleven als christen doorheen de tijd. Tot daar mijn uiteenzetting over ritueel en meer bepaald Eucharistie.
En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze catechese die ons gegeven werd door professor Herman de Deyn over rituelen. Een volgende keer staan we samen stil bij een ander catechetisch thema. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.